welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbeeps, mijn naam is Marcel Heijmen. Techniek wordt verzorgd door onze steunpilaar Jan-Willem Helmers. Ben jij gewenst? Jawel hoor, meer dan gewenst. Echt? Stichting Meer Dan Gewenst staat centraal in deze uitzending. En onze gast vertelt wat het doel is van deze stichting en hoe zij dit weten te bereiken. Maar eerst gaan we luisteren naar haar eerste muzikale keuze. En dat is Amy Winehouse met Valerie.
Gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws. Een nieuw meldpunt. Voorzitter Laura van Nieuwenhuizen van COC Midden-Nederland zegt tegen RTV Utrecht klaar te zijn met anti-homo-geweld. Ze ging op tafel zitten met artikel 1 Midden-Nederland dat al een discriminatiemeldpunt heeft. We zijn samen om tafel gegaan gaan zitten om te kijken hoe we dit konden verbeteren. Het resultaat is een gloednieuw antidiscriminatiemeldpunt waar iedereen die te maken heeft met discriminatie terecht kan. Aanleiding voor het meldpunt is het bericht dat de 21-jarige Aaron een kleine wijk geleden op Instagram plaatste naar aanleiding van een homofoob geweldsincident.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Ja, het is echt definitief. Het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar hoe dan ook door. Dat heeft de organisatie van het Songfestival vrijdag bekendgemaakt. Het evenement wordt gehouden in Ahoy aan Rotterdam. Vrijdag is daarvoor een nieuwe overeenkomst met de gemeente getekend. Hoe het festival gaat verlopen hangt af van de situatie rond het coronavirus. Het blijft de ambitie om een Eurovisie Songfestival te organiseren waar zoveel mogelijk bezoekers en deelnemers bij kunnen zijn, zegt de organisatie.
Op nummer 3.
Treurig nieuws.
Poolse ambassadeur Verenigde Staten ontkent. Nadat de democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn afkeer had geuit tegen de zogeheten LHBT-vrije zones in Polen, reageerde de Poolse ambassade in de VS met de mededeling dat die zones helemaal niet bestaan. Ze ontkennen dat discriminatie bestaat in Polen. Joe Biden schreef in een bericht op Twitter dat LHBTQ-rechten mensenrechten zijn en dat LHBT-vrije zones niet thuishoren in de Europese Unie of waar dan ook ter wereld.
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Coming Out Dag in Enschede. In Enschede worden rond Coming Out Dag 11 oktober de regenboogdagen gehouden. En dit jaar is voor het thema vrijheid gekozen. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. In de huidige coronatijd weet inmiddels iedereen wat het betekent om niet volledig vrijuit te kunnen leven. En ook buiten deze tijd om is het voor veel LHBTI'ers een dagelijkse strijd om niet vrijuit te kunnen zijn wie je bent, al dus de organisatie. De regenboogdagen komen voort uit de Coming Out Week die in 2014 voor het eerst werd gehouden.
En op het nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Ja, hallo lieve B-plus mensen. Happy B-plus Visibility Day. Jawel, dat is vandaag dus. Met trots maken we bekend dat het de eerste grote... Oh nee, dat is een mededeling van B-plus organisatie. Met trots maken we bekend dat het eerste grote landelijk onderzoek onder mensen met B-plus gevoelens en ervaring van start is gegaan. B-plus Nederland heeft aan een groep van maar liefst 9 toponderzoekers deze opdracht gegeven. Centraal staat hoe B-plus mensen hun seksuele oriëntatie beleven en wat hun behoeften en ervaringen zijn. Nou, lieve mensen, we gaan even het nieuws verwerken. En dat doen we terwijl we luisteren naar de tweede muzikale keuze van onze gast. En dat is Paula Fernandez met Noun Precisa. Ik heb het niet nog.
Você diz que não precisa viver sonhando, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto. Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não é? tua vida.
Nou, lieve mensen, jullie zijn weer terug bij Radio Pink Terrorist. En daar komt hij hoor. De eerste vraag die ik altijd aan al onze gasten stel. Hallo, wie ben je en waar kom je vandaan?
Hallo, ik ben Barbara Suzan en ik woon in Amsterdam.
Ja, ze woont hier zelfs vlakbij. Dus voor haar was het een kleine moeite om even op de fiets te springen. We gaan het hebben over meer dan gewenst. Sarah, jouw collega, is hier ook enkele malen te gast geweest. De eerste keer was echt best wel een tijd geleden al. En nou, ik had toen de indruk dat ze echt eraan moest trekken. Dus elke bijeenkomst die jullie organiseerden toen de tijd, ja, dan moest ze heel veel inspanning uitoefenen om daar inderdaad een volle zaal te krijgen. Ik heb, want ik volg jullie natuurlijk gewoon al jaren, de indruk dat dat nu wel iets anders is.
Ja, nee, we zijn eigenlijk wel heel succesvol en we bereiken veel mensen. En het was zelfs zo dat voor corona, dus voor maart, we met het bestuur aan het kijken waar we, hoe kunnen we onze capaciteit vergroten. Want we hadden zoveel aanvraag voor en wachtlijsten voor onze bijeenkomsten. Dus ja, we zijn ontzettend aan het groeien. Maar niet alleen in bijeenkomsten en het geven van voorlichting, maar ook in de media. Ja,
misschien moet je trouwens eens, want wij kennen natuurlijk allebei de stichting. We weten ook wat de stichting doet. Maar misschien moet je toch even uitleggen wat het doel is van de stichting.
Ja, wij zijn eigenlijk opgericht om de belangen van LHBT-houders, dus de roze gezinnen, te vertegenwoordigen. En die gezinnen meer zichtbaar te maken in media, maar ook informatie te geven, voorlichting te geven. We zijn er om wetgeving voor elkaar te boksen en te beïnvloeden, zodat op een gegeven moment ook de rechten van roze ouders gelijk zijn aan die van zeg maar de gewone hetero gezinnen.
Maar het leukste stukje van dit ruime takenpakket
is de speed date, bedoel
je? Ja, koppelen.
Ja, nee, we zijn ook een hele grote koppelaar. Dat wij organiseren speed dates. En we hebben ook al heel wat meer dan gewenst. Baby's.
Houden jullie dat bij?
Ja, we krijgen meestal wel kaartjes van mensen die dan zeggen, dankzij, meer dan gewenst, is onze dochter of onze zoon.
Kun je een beetje omschrijven, want dat is natuurlijk het meest spectaculaire deel van jullie taken. En nou ja, als het dan wat oplevert, dan levert het ook gelijk iets moois op.
Ja,
kun je
het leven
een beetje
zelf. Het leven zelf.
Het leven
ja,
zelf.
Wat is er mooier dan dat?
Nou, inderdaad. Ja. En kun je een beetje aan de luisteraar vertellen hoe zo'n avond verloopt en wat eraan vooraf gaat?
Dat koppelen doen we eigenlijk op twee manieren. We hebben een oproepenpagina op de website. Dus daarin kunnen mensen zelf een oproep zetten. En daar kunnen ze op reageren. Wij doen wel een soort check daarop, want bepaalde dingen mogen er niet op, maar verder is het aan de mensen zelf. En we organiseren een paar keer per jaar speed dates. Nou, dat is bijna een wiskundige oefening, Want daar moeten mensen aan elkaar gekoppeld worden. Bijvoorbeeld, wil je co-ouderen? Wil je alleen een donor? Wil je een donor plus? En als je bijvoorbeeld wil co-ouderen, moet je ook in dezelfde regio wonen. En dan hebben we... Dat zijn meestal...
Oh, jullie doen ook echt het hele voorbereidend werk. Je kijkt naar de profielen. En als je denkt van, oh ja, maar jij zit in
Groningen en je wil met iemand uit Amsterdam gaan co-ouderen. Dat kan al eigenlijk niet. Dus daarin hebben we ook regionale speeddates. De meeste zijn nog wel in Amsterdam, maar we hebben het ook in het land. Dat zijn ook nieuwe ontwikkelingen voor ons. Of vrij recente ontwikkelingen. Maar dan, dan heb je... Het is meestal een middag. En dan komen de mensen binnen. En je ziet, ze zijn allemaal heel gespannen. En dan krijgen ze allemaal stickers. Afhankelijk van welke kleurcodes. En dan zie je in de middag, zo tot 10 andere... Het wordt je zeg maar gespeeddate met 10... Ja, ofwel stellen of singles.
Ja,
kandidaten. Ja, dat is het goede woord. Ja, en dan kunnen ze op het eind telefoonnummers of e-mails uitwisselen. En dan
want jullie,
doen ze het zelf verder.
Jullie reiken iets aan, maar dan is het gewoon wel de bedoeling dat ze hun eigen initiatief oppakken en dan het werk verder zelf doen natuurlijk.
Ja.
Jullie
ja.
gaan er niet naast zitten.
Nee, we doen niet meer dan dat we ze in contact brengen met elkaar. Ja.
En dat is eigenlijk een beetje een persoonlijk vraagje. Hoe ben je bij deze stichting terechtgekomen en... Is dit ook een onderwerp dat in je eigen leven een rol heeft gespeeld?
Ja, zeker. Ik heb 3 kinderen.
Zo,
ja. ja. En ik ben zelf, heb ik ook een roze gezin. Dus ik heb een vrouwelijke partner. Dus,
okay.
En ik ben, mijn oudste zoon is 16. Dus ik ben al een jaar of 18 geleden zeg maar me gaan oriënteren. En toen kwam ik meer dan gewenst ook al tegen. En toen ben ik naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest. En daar mijn informatie vandaan gehaald. En toen is er nog wel eens een soort speeldag geweest voor roze ouders met kinderen al. En 2 jaar geleden stond ik met de Gay Pride, de bootparade in Amsterdam langs de kant. En toen zag ik de boot van meer dan gewenst langskomen. Met al die kinderen erop. En ik stond echt met tranen in mijn ogen. Want ik was zo ontroerd. Ik dacht, we zijn van zo ver gekomen. En toen dacht ik ook echt, wil ik me daar wel graag voor inzetten. En een week later stond er een oproep in de nieuwsbrief van meer dan gewenst. Dat ze een bestuurslid zocht.
Nou, het was gewoon...
Dus het was meant to be.
Ja, het was meant to be.
Ja.
Hoe wordt er op je eigen roze gezin gereageerd? Je zegt, je oudste zoon is nu 16... Dus je hebt nu al 16 jaar ervaring als ouder in een roze gezin. Heb je gemerkt dat in die tijd dat hij opgroeide... er ook een andere blik naar jullie is gericht? Heb je gemerkt dat er ook een mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden? Want dat is iets waar jullie ook heel erg mee bezig zijn.
Ja, nou, wat ik allereerst heb gemerkt is dat we zijn met meer... Ik had het idee dat 16 jaar geleden... En toen heb ik wel eens een statistiekje gelezen... dat er 2500 lesbische oudergezinnen waren. Nou, ik heb vandaag nog even nagevraagd... maar niemand weet de exacte cijfers. Maar dat moeten er echt zoveel meer zijn. Maar als je kijkt in mijn persoonlijk leven... Ja, de samenleving is gewoon heel heteronormatief... En dat kom je tegen als je bij de gemeente inschrijft. Of je komt het bij sportclubjes tegen. Dan staat er toch naam vader, naam moeder. En dat is wel verbeterd. Maar daar is nog wel een wereld te winnen. En ook alle... Ik heb inmiddels ook een tweede leg. Dus ik heb 2 zonen uit mijn eerste huwelijk.
En een schattig lief
dochtertje. Ja, heel lief dochtertje van 3. Ja. En maar ook als je... Er zijn zeker wel boekjes. En die staan ook bij ons op de website. Waar zeg maar alternatieve gezinnen worden getoond. Maar in het onderwijs is ook... Alles is nog op een papa en een mama. En dus dat... Daar mag nog wel wat meer variëteit
komen.
Heb
je wel zelf altijd, ook na je coming out... en na het besef dat je gewoon op vrouwen viel... of ik weet niet of je exclusief alleen op vrouwen valt... maar heb jij wel altijd gedacht, ik ga moeder worden?
Ja, dat heb ik wel... Nou, het besef kwam... ik heb het altijd wel gedacht, maar het was niet zo sterk. Maar dat verlangen werd op een gegeven moment heel sterk toen ik 28 was. En toen kreeg ik dromen waarin ik met een meisje met donkere krulletjes in mijn hand liep. En toen kreeg ik dus twee zonen. Dacht ik, nou, die droom is niet uitgekomen. Maar dat meisje is er toch uiteindelijk nog gekomen. Maar toen kwam die wens om
Ik heb je net verteld dat ik heb een Braziliaanse man. We zijn nu ook volgens mij 8 of 9 jaar getrouwd. Maar we zijn al 25 jaar samen. En ik heb wel ervaren dat... en ik ben volgens mij een stuk ouder dan jij. Ik heb eigenlijk nooit... tegen mezelf gezegd dat dat mogelijk was. En dat gold eigenlijk ook voor kinderen, het krijgen van kinderen. Ik heb wel, dat heb ik je verteld, 2 pogingen gedaan... die dan niet zo leuk zijn afgelopen. Maar ik heb heel lang gedacht dat dat gewoon niet voor mij was weggelegd, dat soort dingen. Maar jij hebt je daar gewoon niet door laten tegenhouden.
Nee, ik denk ook heel eerlijk dat de weg voor vrouwen... een stuk makkelijker is dan voor mannen... en zeker 15 of 20 jaar geleden. Maar ik heb me inderdaad niet... Ik denk dat die kinderwens was zo sterk. Dat ik dat en ook, het was een weg met hobbels hoor. Het was zeker niet een makkelijke weg om er te komen. Maar dat vergeet je alweer snel. Maar nou, wat ik nu zie bij Meer dan Gewenst is dat... we eigenlijk heel veel mannenbezoekers nu krijgen. Terwijl in de begintijd zaten de zalen, zaten er vooral vrouwen. En nu zou je zeggen, nou, het is 50-50. Dus ook bij die mannen, die zien om zich heen in media, in tijdschriften, op tv, bij vrienden. Van, hey, het kan. Ja. Dus dat geeft heel veel hoop en moed om dat pad op te gaan.
Je vertelde dat jullie ook veel aan politieke lobby binnen in het binnenland doen, maar ook in het buitenland.
Klopt.
Nou, politieke lobby in het binnenland. Jullie hebben best wel bepaalde zaken al voor elkaar gekregen. Meer ouderschap is nu, geloof ik, gewoon wettelijk...
Nou, de wet op meer ouderschap is inderdaad een heet hangijzer. Daar zijn bepaalde dingen al in bereikt.
Ja.
Maar wat ons betreft echt nog niet genoeg. Dus daar zijn we nog steeds. Dat is toch een weg van de lange adem. Dus op bepaalde vlakken zijn er zeker dingen bereikt. Dus zeg maar, een kind komt in het ziekenhuis, wordt opgenomen. En dan zou een van de, zeg maar, het is een gezin met 2 vaders, 1 moeder. En dan de niet geregistreerde vader heeft dan geen zeggenschap. Nou, ja. En dingen met erfenissen. Dat lijkt erop dat dat geregeld kan gaan worden. Maar toch echt het meer ouderschap is nog niet...
Daar
het is nog
is
niet
nog
zover.
Een boel werk te doen.
Zeker.
Maar je had het ook over het buitenland. Zijn er buitenlanden die jullie inspireren? Waar het al beter geregeld is? En... wat doen jullie verder in het buitenland met jullie lobby?
Nou, we zijn heel lang als stichting eigenlijk gericht geweest op Nederland. En hebben we eigenlijk het afgelopen jaar gezegd... nou, we vinden het ook belangrijk om ons wat activistischer in Europa op te stellen. Daar is ook een overkoepelende organisatie, dat heet NELFA. Die vertegenwoordigt alle meer dan gewenste van Europa. En dan zie je tussen landen zo enorm veel verschillen. Maar ja, wat nu bijvoorbeeld in de EU besproken wordt... is het recht op free movement tussen landen. En daar zie je vooral koppels van 2 nationaliteiten. En die krijgen kinderen en die vallen er al... ja, die kunnen hun kinderen niet registreren. Die kinderen zijn dan illegaal stateloos. Het leidt tot heel veel... ja, trauma.
Dus het is meer dat jullie ook opkomen voor de rechten van roze gezinnen, ook in het buitenland.
Nou, we zijn meer, zeg maar, aangesloten met de andere organisaties. En we houden ons goed op de hoogte en we informeren ons. En ja, elk land is weer anders. We hebben ook één keer per jaar hebben een Europese conferentie. En ja, dan proberen we. Het zou dit jaar in Polen zijn, maar vanwege corona ging het niet door.
Nou, het lijkt me ook niet de meest LHBT-vriendelijke land.
Nee, maar het was ook wel bewust om daar eigenlijk te gaan steunen en ondersteunen en informatie brengen van hoe werkt dat, hoe kunnen we helpen.
Oké. Okay. Ja. Nou, jij hebt mijn 5 muzikale keuzes toegestuurd. Dus dat wat we nu besproken hebben, lieve luisterbeest, dat kunnen jullie eventjes overdenken. Wat vind je zelf van het hele onderwerp? Zou je zelf als roze ouder door het leven willen? Maar terwijl je al die gedachten hebt, gaan we gewoon even luisteren. Ah, ja, naar Miriam Makeba met Pata Pata.
Here is the magnificent African artist, Miriam Makeba. Miriam.
Is alweer afgelopen ineens zomaar. Wij zetten ons gesprek voort met Barbara van Stichting Meer dan Gewenst. We hebben het net eigenlijk eventjes over jullie organisatie gehad. Wat ik wel interessant vind is dat je me vertelt dat er ook best wel veel juristen bij betrokken zijn. Dat is eigenlijk logisch, hè, want het is natuurlijk een onderwerp waar ook heel veel juridische aspecten aan zitten. Maar met zoveel zijn jullie ongeveer?
We zijn met 7 bestuursleden en zo'n 80 actieve vrijwilligers.
Oké.
Ja.
En laten zijn naam vallen. Henny Bos, daar ben ik ook aan gekeken. Henny Bos,
een hoogleraar. Ja. Die is heel actief bij ons en betrokken. En we hebben inderdaad twee advocaten. Notaris. Dus ja, er moet net wel wat meer geregeld worden dan bij een niet-roze gezin.
En is het nou ook zo dat jullie bijvoorbeeld een aanspreekpunt zijn? Dat als mensen plannen hebben om zoiets te starten, dat ze hun informatie ter voorbereiding bij jullie vandaan kunnen halen?
Ja, want dat doen we niet één op één. Maar dat doen we wel door informatiebijeenkomsten. Dus dat zijn die organiseren we zo'n 6 keer per jaar. En daar komen dan ook onze advocaat, notaris, Henny Bos. Maar ook ervaringsverhalen, de do's en don'ts. En ook verschillende vormen. Dus dan komt bijvoorbeeld adoptie komt langs, kende donor, co-ouderschap. En dan is er ook altijd nog de mogelijkheid om in kleine groepjes eigenlijk na te praten bij jouw groepje van keuze, zeg maar.
Want wat ik tenminste vroeger begreep dat we zien nu best wel veel prominente homo's die, zoals Paul de Leeuw was een van de eerste, geloof ik, die twee jongens adopteerde. En toen de tijd was het nog heel erg dat je geld moest hebben. Want volgens mij heeft hij zijn kinderen in Amerika geadopteerd. Geld was heel belangrijk. Wat waren andere struikelblokken? Is het inmiddels toegankelijker geworden? Want volgens mij waren er vroeger ook landen die geen kinderen...
Dat is denk ik nog niet eens zoveel veranderd. Als je het hebt over... Wat heel erg gegroeid is het draagmoederschap in Amerika. Dus er zijn veel, in Amerika en Canada, dus er zijn veel mannenstellen die allemaal volgens de regels en legaal en met allemaal kwaliteitstoetsen
dat is wel iets wat me altijd een beetje gestoord heeft. Omdat het inderdaad heel veel geld kost.
Ja.
Ontstond bij mij heel erg het beeld. Dit is alleen maar weggelegd voor mensen met geld en status. Want ik heb ook begrepen dat je dat betaald draagmoederschap in Nederland verboden is, toch?
Ja. Dat is verboden. In Amerika is het inderdaad betaald. En dat kost je flink
een duit.
Een vermogen. Nu zie je niet dat alleen maar... Er zijn mensen die nemen een extra hypotheek op een huis. Of een lening bij vrienden of crowdfunding. Dus maar het is waar. Het is heel duur. Er zijn ook draagmoeders in Nederland. Maar die krijgen daar niet voor betaald. En zo hebben wij ook een bestuurslid. Die heeft samen met zijn man hebben ze een kindje met een draagmoeder in Nederland. Dus maar goed, ja, die zijn niet heel ruim bezaaid. Je mag er ook niet toe oproepen. Dat is ook nog illegaal. Dus je mag er niet voor adverteren.
Dus dat is zeg maar de grootste hobbel die mannen te nemen hebben. Wat is de grootste hobbel voor vrouwen?
Ik denk dat het afhankelijk is van de situatie. Wat we nu zien is dat er best veel hetero vrouwen die dan zeg maar de eind 30 naderen, eigenlijk op zoek zijn naar, die denken nou ik heb nog mijn laatste kans, ik zoek nog een man. En dan zoeken ze vaak een homo man of een homo stel om dan mee te co-ouderen. Ja, en in zo'n situatie is het wel heel belangrijk dat je elkaar goed kent. Dat je weet wat je aan elkaar hebt. Want je gaat een leven lang met elkaar door in ouderschap. Dus om een geschikte partner daarin te vinden.
Dat is best een ding.
Ja, maar dat blijkt dat is ook voor lesbische vrouwen die een goede donor en wat voor afspraken maak je. Eigenlijk moet je gewoon vooraf goed weten wat je wil en wat je belangrijk vindt. Wil je een donor op afstand? Wil je een donor die betrokken is? En ja, dat je goed van tevoren nadenkt als een donor betrokken is. Wat wil je dan daarin dat contact?
Het is eigenlijk Soms denk ik wel eens, eigenlijk zouden ook hetero-ouders zo, door zo'n proces moeten. Want het is inderdaad meer dan gewenst, zo heten jullie. Mm-hmm. Maar dat zegt ook gelijk heel veel over de inspanning die ouders, roze ouders, doen om uiteindelijk een kind te krijgen. En soms denk ik wel eens van, god, dat zouden hetero's toch ook moeten doen. Want ja, er zijn veel barrières slechter onderweg. Je gaat soms in zee met mensen die je eigenlijk pas kent. Dus er komt ook nog zo'n heel proces van elkaar leren kennen bij. Nou, dat is eigenlijk meer een stelling, want ik kan er geen vraag van maken. Het was eigenlijk meer een stelling in mijn hoofd, omdat ik wat mij vroeger altijd ontzettend tegen stond, was mensen die dan gilden, ja, maar de kinderen van homo's groeien op voor galg en rat. En hoe zeg je dat? Ja, galg. Nou ja, maakt niet uit. Terwijl je refereerde net aan onderzoeken die jullie ook uit laten voeren. Daar zijn toch best wel mooie conclusies uitgekomen uit sommige onderzoeken.
Ja, dus eigenlijk uit onderzoeken in Nederland en in Amerika, er zijn heel langdurende onderzoeken gedaan. Ze hebben kinderen langdurig gevolgd. Ja, en daar blijkt uit dat kinderen eigenlijk uit roze gezinnen heel gelukkig opgroeien. En ja, tot hele gebalanceerde mensen, volwassenen. En de enige kanttekening die ik me daaruit kan herinneren is dat wat kinderen lastig vinden als er aan ze wordt gevraagd: wie is nou je echte mama? Of wie is nou je echte papa?
En ja, dat, het is ook altijd zoiets wat mensen van buitenaf nodig vinden om te vragen. Omdat ze dan helemaal niet begrijpen dat je dat soort dingen helemaal niet gaat vragen. Omdat
dat voor het kind niet speelt.
Nee,
die groeit gewoon nog met twee ouders.
Ik werd heel blij van het antwoord dat kinderen in roze gezinnen net zo gelukkig en misschien wel gelukkiger zijn als kinderen die opgroeien in een hetero gezin. En omdat ik daar zo blij over ben, gaan we dat gewoon even vieren met nog een lekker nummer wat jij hebt meegenomen. En AWA, waar staat dat nou voor, weet jij dat?
Ja, zo heet de groep. Ja, ik weet het ook niet eigenlijk.
AWA met Habib Kaibi. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is heel gezellig.
Gay.
Heerlijk hoor, Barbara. Wie zei je nou ook alweer dat zij waren? Jemenitische?
Het zijn Israëli's, maar dan de Jemenitische Israëli's. Okay. En de drie vrouwen die dit prachtige nummer hebben gemaakt.
Het is nu coronatijd.
Mm-hmm.
Dat is zwaar voor iedereen, maar ook voor zo'n organisatie als jullie natuurlijk. Want jullie moeten de bijeenkomsten die jullie gepland hadden, gaan die nog door?
Ja, op dit moment is alles online. Dus we hebben webinars waarin we dezelfde informatie geven als zeg maar de live bijeenkomsten. Maar ja, je mist natuurlijk wel wat, maar ook daar... Er komen heel veel mensen op af, dus er is niet minder belangstelling.
Oké.
En
is het niet zwaarder voor jullie om te doen?
Ja, het is wel veel zwaarder. En we missen het zelf ook wel. We missen echt contact met iedereen.
Contact,
want je zit achter een computer en je bent vooral met de techniek bezig en alles organiseren. Maar de echte lol die je met elkaar hebt en contact met mensen, dat missen we allemaal wel.
Want zijn er dingen die jullie zeg maar in de planning hadden die nu moeilijker worden?
We hebben binnenkort weer een speeddate voor Amsterdam.
Okay.
En voor co-ouderschap. Dat is eigenlijk dat gaan we nu proberen. Of dat gaan we doen. Ik had het even opgeschreven wanneer dat was. Nou, 23 oktober, dus dat is best wel snel.
Okay.
Die webinars, dat gaat allemaal wel goed.
Dit wordt ook digitaal gedaan dan?
Ja, allemaal met Zoom. En
okay.
Dan krijg je van die breakout groepjes. Dus dan word je zeg maar apart met die speeddate met verschillende mensen gematcht in een breakout groepje binnen Zoom.
Wat zijn op jullie website, want je doet ook een informatievoorziening, zei je. Wat zijn nu de meest gestelde vragen die je op jullie website voorbij ziet komen?
Heel veel juridisch. Ik denk een paar categorieën. Dus juridisch, soms ook wel medisch. En heel veel mensen zijn op zoek naar ervaringsverhalen.
Okay.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe selecteer je een goede donor? Waar kijk je naar? Hoe heb je de afspraken gemaakt? En ook, er zit heel veel informatie rondom de conceptie en het krijgen van een kind. Maar ook we proberen nu ook steeds meer te doen voor mensen die al ouder zijn. Dus wat als je gaat scheiden en hoeveel opa en oma's zijn er dan? Of
dat zijn ook al.
Als je als kind opgroeit misschien meisje in een mannengezin, hoe ga je daarmee om? Of een jongetje in een vrouwengezin?
Dat zijn natuurlijk ook heel veel vragen waar je gewoon geen antwoord op kan geven.
Nee.
Omdat het altijd heel persoonlijk is.
Ja.
Maar wat ik wel een leuk detail vond, dat je me vertelde, was dat jullie toch ook wel op de hoogte zijn van de meer dan gewenst kinderen. Want je vertelde me dat jullie daar toch ook veel al berichten van
ontvangen. Ja, we krijgen heel vaak geboortekaartjes. Meestal geboortekaartje of een e-mailberichtje. Als er weer meer dan gewenst baby is geboren.
Hebben jullie houden jullie ook een stand bij? Of dat te ver?
Ja, maar dat, volgens mij houden we het bij, maar ik ben er niet. Ik heb het niet paraat.
Nee, je bent bezig met je eigen huishouden bij te houden. Dat is al een heel kawaii waarschijnlijk. Als mensen nou meer willen weten, waar kunnen ze jullie vinden? Op welke media?
Ja, we zijn actief sowieso op onze website. Die zijn we aan het vernieuwen ook. Maar daar staat nu gewoon ook alles op. Dus daar zijn we te vinden. Staan ook onze activiteiten op. We zijn op Facebook te volgen. En we zijn op Instagram te volgen. En ook op Twitter.
Oké. Okay. Dus, lieve luisterbabes, als jullie nog meer vragen hebben, is het ook zo dat mensen per mail een vraag kunnen stellen en dan, ik kan me zo voorstellen dat als het via een website gaat, dat iedereen dan ook gelijk je vragen en dus ook in een privésfeer kunnen stellen?
Wat we ook hebben, als er bijvoorbeeld mensen zeggen, ik zou graag in contact willen komen met, wij zijn twee vrouwen en we zoeken een donor, willen graag in zo'nzelfde soort situatie. Of we zijn twee mannen en we zoeken. Dan hebben we ook een soort matching. Dus doordat we ervaringsdeskundigen in contact brengen met wensouders, als ze dat willen. Dus dat kan ook.
En dat moet natuurlijk van beide kanten zo zijn.
Ja, dus we hebben een pool van mensen die zeggen, wij willen daar aan meewerken om informatie te geven over onze persoonlijke situatie. En,
okay.
Dus daar kunnen ze ook kan men ook bij ons voor terecht. Maar je kan ons ook mailen op info@meerdangewenst.nl.
Ja, dat is een beetje ter afsluiting, want je bent zelf natuurlijk een roze gezin. Hoe ga je bijvoorbeeld om met rare vragen die je kinderen gesteld krijgen over de gezinssituatie? Bespreken jullie dat ook als gezin of laat je ze het zelf? Want die twee oudste jongens van je, die zijn... de een zit op pianoles en de ander zit in Noorwegen, geloof ik.
Klopt, ja.
Dus dat zijn mensen met een eigen brein al. Maar ik kan me zo voorstellen dat toen ze jonger waren, ze misschien ook wel thuis kwamen en dat er weer eens op school iets doms was gezegd. Hoe ga je daarmee om?
Ik vraag het ze zo één keer in een paar jaar. Vraag ik wel eens, of nou, één keer per jaar is wel heel weinig, maar misschien één keer in de twee jaar of zo van, krijgen jullie soms rare opmerkingen of gekke vragen of wordt er soms raar gereageerd? En eigenlijk, en dat is heel hoopgevend, zeggen ze dat dat niet zo is.
Okay.
Dus okay. Wat dat betreft...
Dat vind ik inderdaad heel hoopgevend.
Ja.
Want er bestaat natuurlijk toch nog steeds een enorm stigma. En ik vind het mooi dat jullie iets hadden georganiseerd in Polen. Terwijl ik dan net zeg van Polen, wat moet je daar nou nu met die... Maar inderdaad, hè, juist waar het moeilijk is, moet je jezelf vertonen om dit soort dingen bespreekbaar te maken. Maar daar krijg je natuurlijk ook de... zeer voorspelbare reacties die er waarschijnlijk op religie zijn gebaseerd. Dat een man en een vrouw alleen kinderen zouden mogen krijgen van God. Het lijkt me ook een want hier in Nederland is het weer toch anders. Maar het lijkt me dat als je met jullie initiatief naar zo'n land gaat, dat je dan toch ook best wel gewapend moet zijn.
Daar is de situatie echt nog. We hebben ook nu mensen die ons benaderen uit Polen, die eigenlijk gewoon in Nederland willen komen wonen, omdat ze een gezin hebben. En dat gezin staat daar ook niet geregistreerd als gezin. Twee vrouwen met een zoontje. Dan moet er een man op de geboorteakte komen te staan. En dan zijn er vrouwenstellen die gewoon iemand hebben verzonnen. Maar hoe krijg je dat kind dan ook hier geregistreerd? Nou ja, dat soort...
Zitten gewoon al in een illegale situatie.
Ja.
Vreselijk.
Ja.
Ja, en kijk, dat is ook best wel de zorg die ik heb. Maar dat is ook weer gewoon een mening van mij. Omdat ik gewoon zie dat mensen zoals Trump en Bolsonaro en die gekke president in Polen... dat zijn toch wel... Ja, er is toch een beweging gaande waarin... soms lijkt het in mijn beleving net alsof de progressieve krachten en de conservatieve krachten op een soort van kruispunt staan. En ik ben ontzettend benieuwd wat er zometeen in Amerika gaat gebeuren. Want ik ben ontzettend bang dat als hij gekozen weer gaat worden, Trump, dat er toch ook alweer een soort van een wereldwijde trend aanzet geeft. Oh mijn god, wat kom ik slecht uit mijn woorden. Heb jij die angst ook, of denk je?
Jawel, ja. Ik heb die angst ook wel. En ook die, ja, in Nederland kan ook het rechtspopulisme. Nou, we hebben het gezien met Forum voor de Democratie. Nou. Die opeens een enorme sprong maakt in de Eerste Kamer. Er is veel dreiging in de wereld. Het is, staat best wel op zijn kop. Inderdaad, wat je zegt, maar Hongarije ook. Er zijn zoveel van die rare populistische leiders.
Populistische mensen. Maar daar laten wij ons niet door te nederslaan. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon naar jouw laatste muzikale keuze luisteren. En het is Stromae met Papua Thai. Vind je het wat, Jan-Willem?
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Nou, lieve luisterbeefs, we zijn weer aan het eind. einde gekomen van deze uitzending. Ik wil Barbara even bedanken. Vrouw met kinderen uit 3 verschillende baarmoeders. Fantastisch. Willen jullie meer dan gewenst opzoeken? Ga naar de website of naar de Facebookpagina's. Daar kan je vragen stellen. En misschien kan je ook meedoen aan een digitale bijeenkomst. Als je gemotiveerd bent en daar zin in hebt. Volgende week helaas niet Jan Willem. Want die moet natuurlijk weer op vakantie. Man gaat zo vaak op vakantie. Maar waarschijnlijk met Erik. En wie er dan onze gast is, dat zien we dan wel weer. Oké, fijne avond en tot ziens. Oh nee, tot luisterers.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Super Mario 64.
Dites-moi comment ça marche.